Reken nog maar op 2 kwartjes, zei FED-voorzitter Jerome Powell deze week. Ja, en van mij kan u ook nog wel wat verwachten, zei letterlijk een uur later ECB-president Christine Lagarde. Jullie gaan maar lekker in gang daar met die centrale banken. Wij kopen gewoon lekker de Nasdaq, zei de beurs. Simon de Vries, CEO van Pharming. Ben jij ook belegd in de Nasdaq? Want jouw aandeel staat ook genoteerd aan de Nasdaq.
Ja, mijn farming aandelen die krijg ik inderdaad, die zijn in Amsterdam, maar ik heb wel persoonlijke beleggingen in Nasdaq bedrijven, ja, zeker.
Bedrijven of heb je de index?
Nee, bedrijven. Individuele biotech bedrijven.
Oh, dan willen we het ook meteen weten. Noem eens een paar namen.
Nee.
dat doe je dan niet.
Mag wel hoor.
Ja, hoort het al even, Simon de Vries. Hij is de gast in deze IX Beleggers podcast die we opnemen op de IX Beleggersdag. Het is vrijdag 30 juni. De AX staat zowaar een halfje in de plus. ASML flow traders die staan wel lager. Die hadden vanochtend ook wat nieuws. En ASML had hier natuurlijk een fantastische presentatie ook. En om meteen iedereen gerust te stellen. Ze denken nog tientallen jaren met de huidige technologie door te gaan. Dus voor iedereen die aandelen ASML heeft. Nou hebben wij, en dan kijk ik naar mijn collega Niels. Wij hebben ook aandelen Just Eat Takeaway. En er was een meneer, hij zit hier ook in een zaal. Hij heeft een groen shirtje aan. Die zei, hartelijk dank, ik heb naar jullie podcast geluisterd. En ik heb Just Eat Takeaway gekocht voor €12,75.
Ja,
wij hadden ze voor iets meer, Niels.
Ja, ietsje. Ja. Iets meer dan €20.
Ja, helaas.
Oh, heeft hij ze ook?
Ja. Heb jij ze ook, Simon? hoeveel... Maar deze mag je wel full disclosure geven. Hoeveel heb jij ze?
Tegen welke koers?
Hoe vaak heb je gemiddeld?
Iets meer.
Iets meer. Oh, okay.
Hebben we eigenlijk nog best goede zaken gedaan.
Ja, eigenlijk wel. Ja, was vorig jaar toen ging het ook al over Just Eat Takeaway. Toen vroeg ik de zaal, wie van jullie heeft allemaal Just Eat Takeaway? Alle armen gingen omhoog. Maar is nu natuurlijk de vraag, wie van jullie heeft aandelen Pharming?
Oh.
Simon, je speelt toch een behoorlijke thuiswedstrijd. Oké, zoals we altijd in deze podcast gebruikelijk zijn, ik zal zometeen de huishoudelijke mededelingen doen, waarvan ik er altijd één vergeet en die geeft Niels dan nog. En volgens gaan wij vragen stellen aan Simon de Vries. We geven u ook nog de kans een paar vragen te stellen aan meneer de Vries. En volgens, waar gaan we het allemaal over hebben vandaag? We moeten het even hebben over Aegon, ASML en Flow Traders. Dat hadden wij ook niet van tevoren bedacht, maar dat was vanochtend Niels. Niels. Dus daar moeten we het zeker over hebben. En wat gaan we nog meer doen deze podcast?
Ja, we hebben natuurlijk DSM gehad met een winstwaarschuwing. Maar waardoor de koers wel omhoog ging. Dus het hoe en het waarom, daar gaan we wat over zeggen. En ja, het einde van het eerste half jaar is vandaag. Dus dan, wat we dan traditioneel doen, is dan blikken we terug op de 10 voorspellingen die we voor 2023 hebben gedaan. En hoe het er op dit moment voor staat.
Dus, ik zie je heel erg glunderen, Niels. Is dat een voorteken?
Nou ja, ik sluit het niet uit. meestal zit er altijd wel een paar blieders tussen. Dat is nu ook wel het geval, maar... Ik ben niet ontevreden, laat ik het zo zeggen.
We gaan het zo meteen wel merken. Wat gaan we nog meer doen? We gaan het ook nog misschien even, als we tijd hebben of acties hebben. Daar volg jij heel erg. Je had er gisteren een stukje over. En binnen een uur had jij een mail van de IR-afdeling van acties.
Ja, zo gaat dat bij dat bedrijf. Ja. Ze zitten er bovenop.
Ja, er gaat wel meer zo bij dat bedrijf. Maar ook dat komt wellicht ter sprake. En volgens, we hebben er eigenlijk wel ruim tijd voor ingeruimd. Dus laat ons alsjeblieft niet in de steek vragen van u. U mag ons alles vragen waar u zin in hebt. Van heel veel dingen hebben wij verstand. Van sommige dingen veel verstand. Van sommige dingen weinig verstand. En wellicht is er ook iets waar we geen verstand van hebben. Maar dat zeggen we dan ook wel eerlijk. Want anders vallen we toch wel door de mand. Maar goed, eerst maar naar de brede markt. Zoals we dat altijd noemen. Afgelopen week de beurzen. Wat was jouw nieuws van de week, Simon? En ik zeg één ding. De naam Pharming mag er niet in voorkomen. Volg je een beetje nieuws, beursnieuws? Je bent zelf belegd.
Ik ben op dit moment heel erg veel onderweg om het verhaal van onze nieuwe lancering te vertellen natuurlijk. Dus ik was afgelopen week in Frankrijk, de week daarvoor in Zwitserland, de week daarvoor in Amerika. Dus ik heb het lokaal nieuws niet zo heel erg kunnen volgen, moet ik je zeggen.
Oké, geen nieuws is goed nieuws altijd. Jouw nieuws van de week, Niels?
Nou, dat kwam gisteren. Gisteravond werd bekend dat toch in de EU dat ze het payment for order flow, dat ze dat willen afschaffen per juni 2026. Dus dat nu is het zo in Nederland dat payment for order flow al is verboden. Maar over
wat is dat?
Nou, dat is eigenlijk dat brokers een vergoeding krijgen voor het verkopen van de order flow aan bepaalde platforms. En daar zit altijd wel, ja, dat is toch wel, zit wel haak in oog aan. Omdat dat is de manier waarop ze vaak aanbieden van nou commissievrij. We zien dat bijvoorbeeld Scalable doet dat en ook Trade Republic. Alleen als je dan die orderflow verkoopt aan een bepaald platform waar alleen maar ja, daar die orders worden verkocht, dan is er wel een kans dat de spread daar wat hoger is. Waardoor je als belegger eigenlijk alsnog transactiekosten betaalt. En dat is ook niet zo transparant. En in Nederland is daardoor al de keuze gemaakt om dat af te schaffen. En nu wordt het ook in Europa over 3 jaar verboden. En dat komt wel de transparantie ten goede.
Ja, voor wie niet helemaal duidelijk is wat payment for order flow is. Kijk, als kleine particulier belegger, ik noem maar wat, u belegt bijvoorbeeld 100 euro per maand in een trekker. Dan hebt u voor de markt, voor de beurspartij, hebt u eigenlijk niet zoveel waarde. Maar als er 1000 van die beleggers zijn, dan wordt het natuurlijk wel interessant voor de markt. Dan kunnen ze er wat aan verdienen. Dus het idee is dan, we vegen ze allemaal op één hoop. En dan kunnen we het inderdaad verkopen en er wat aan verdienen. Het nadeel is inderdaad die spread. Maar het voordeel daarvan is dat u weer wat lagere kosten maakt. Omdat met z'n allen massa hebben we meer waarde. Dus de principiële discussie, ik ben daar zelf niet uit. Of het heeft voordelen en nadelen, maar het is niet zo dat u per definitie echt in uw portemonnee geraakt worden. Klopt dat of denken jullie daar anders over, heren?
Ja, ik denk daar wel iets anders. Je ziet wel uit de onderzoeken die er zijn geweest, dat vaak wel dat zo'n transactie, met name als je grotere transacties doet, via dat payment for order flow, dat het daardoor wel door die hoge spread wel wat duurder wordt. Dus ik ben er op zich wel enthousiast over dat nu wordt afgeschaft.
Bij deze. Heb jij er iets over te zeggen, Simon? Hou jij je met dit soort technische beursdingen bezig? Of is dat...
Nee, ik vrees dat ik me niet met dit soort dingen bezig hou.
Dat snappen wij ook, hoor.
Ik leer hier ook wat van.
Ja. Nou, daar is deze podcast ook voor bedoeld. Wij leren zelf ook altijd iedere week bij. Dus wat me wel opviel, en over huizen heeft altijd iedereen een mening. Ik zag van de week een huizencijfer, nieuwe woningverkopen in de VS voorbij komen. En er was echt een verrassende upside. Of ging echt verrassend hard omhoog. Stond iedereen van te kijken. Nasdaq ging er zelfs op omhoog. Hypotheekrente is 7% in de VS. Rekent u je hypotheek maar eens uit per maand tegen 7%. De huizenprijzen in Amerika staan iets van 15% onder de top. Hoe kan dit nou? Wie koopt er allemaal nu nog een huis? Kijken jullie daarvan op? Nee. Kijk jij hiervan op, Simon?
Ik vond het ook heel bijzonder. Ik had dat niet verwacht. Want ik had eerder gedacht dat die Amerikaanse huizenmarkt weer eens een keertje een flink naar beneden zou gaan de komende tijd. Maar dat zie je dan inderdaad toch niet gebeuren. Ik heb er ook geen verklaring voor, moet ik eerlijk zeggen.
We moeten blijkbaar toch allemaal wonen.
We moeten wonen en mensen hebben natuurlijk wel allemaal hun baan. En dat is wel een verschil met 2008, 2009. Ja, toen raakten ook nog mensen hun baan kwijt. Ja, dan als op het moment dat je ziet van nou, de werkloosheid wordt groter, dan ben je minder geneigd om een woning te kopen. Dus dat speelt wel mee. Maar ook mij verrast het, want ik moet er niet aan denken om 7% hypotheekrente te betalen.
Nee, dat gek hoe.
Ja, maar dat was natuurlijk vroeger vrij normaal, 7% ja. Hypotheekrente. En dat zijn we niet meer gewend.
Nee, oké, maar de huizenprijzen zijn natuurlijk wel heel veel opgelopen. Dus dan is het wel wat pijnlijker.
Maar je ziet in Amerika een enorme toename van het salaris ook. Die zijn er ook wel een enorme inflatie gaan, denk ik. En dat zal misschien de verklaring inderdaad zijn. Die...
Ja, maar kijk je dan niet alleen naar de techhoek? Want er zijn ook sectoren in Amerika waar niet zoveel geld verdiend wordt door de mensen.
Nou, dat weet ik niet. De techhoek, ik kijk toch wat breder dan techhoek. Ook in onze industrie zie je dat er enorme salarisinflatie naar mijn smaak plaatsvindt in de Verenigde Staten.
Ja. Jij ook hier in Leiden?
In Leiden valt het wel mee, denk ik. Maar in de Verenigde Staten is het wel heel erg... Zeker. Dus die verklaring, denk ik dat het niet zo gek is. Dat die, er is natuurlijk niet volledige werkgelegenheid, maar er is weinig werkloosheid nog steeds. Ja.
Ja, want dan slaat de paniek natuurlijk toe. Hè? Als je aandelenportefeuille onder water staat, je huis staat onder water, je baan staat onder druk. En dat is wat we inderdaad 2008, 2009 en ook vooral in 2000 hebben gezien. Ja, dan nog eigenlijk even het nieuws van vandaag. Aegon gaat naar Bermuda. Die verhuizen naar Bermuda, net als Flow Traders. Allebei het nieuws. Heb jij verhuisplannen naar Bermuda?
Nee, absoluut niet. helemaal niet.
Je moet erg lachen.
Wij zitten gewoon in Leiden. Dat blijven we gewoon.
Begrijp jij dat bedrijf hier wegtrekken? He, want we herinneren ons natuurlijk allemaal de woorden van... hij was een beetje... hij nam het voortouw. Peter Bedowski van Boskalis. Die zegt van het ondernemersklimaat hier in Nederland is heel slecht aan het worden. Wat is jouw ervaring?
Wij hebben daar niet zo'n hele sterke mening over. Ik denk dat wij hier in Nederland heel blij zijn dat we hier zijn. Want wij zoeken vooral naar talent wat zeg maar zeldzaam is. En we hebben in Nederland natuurlijk hele goede opleidingen. En heel veel talent dat we inderdaad kunnen aantrekken. Daar zijn we nog steeds toe in staat. Dus dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen die voor onze industrie gelden. Dat je specifieke mensen zoekt. En daar zijn we echt heel blij mee. Er is veel meer concurrentie in de Verenigde Staten. Wat je hem net al hoorde zeggen. Wat dus leidt tot salarisinflatie. Dus ik ben daar helemaal niet zo ontevreden over. over Nederland in dat opzicht. Helemaal niet zelfs. Maar dat is natuurlijk specifiek voor onze industrie. Hè? En we zitten natuurlijk met clusters bij elkaar allemaal.
Ja, Niels, ik weet dat je het heel druk had vanochtend. Je gaf ook een presentatie. Heb jij nog even snel naar Flow Traders en Aegon kunnen kijken?
Ik had snel even de update gelezen van onze analist Martin Krum. En hij zei over Flow Traders. Ja, het feit, ik heb nog niet eerder meegemaakt dat ze met een winstwaarschuwing komen. Dus we houden ons hard vast of ze überhaupt winst hebben gemaakt in het tweede kwartaal. Want tot nu toe hebben ze een track record van ieder kwartaal dat er altijd winst is. Maar als ze nu met zo'n bericht komen, heb ik daar mijn twijfels over.
Maar deze konden we toch van verre aanzien komen. We zien de volatiliteit heel erg zakken. Ja. Het is natuurlijk een bekend verhaal. Flow traders moeten natuurlijk voor echt recordverdiensten hebben van echt die volatiliteit spikes. De VIX-indexen, wie kent hem niet, die moet dan echt boven 40 staan. Daar gaat de kassa bij flow traders rollen. Niels, verbaast het jou?
Nee, nou wel dat ze ermee komen, omdat ze dat nooit deden. Maar onze visie voor de lange termijn verandert daardoor niet, omdat dit gewoon heeft een externe oorzaak. Het feit dat er gewoon minder gehandeld wordt, minder volatiliteit. Dus in dat opzicht is niet dat onze visie omtrent dit aandeel nu ineens significant is gewijzigd. Want op het moment dat die volatiliteit wel oploopt, dan gaan ze ook weer gewoon heel veel geld verdienen. En dat geld gaat in de zakken van beleggers.
Ja, de aandeelhouders. Ze hebben een payout ratio van 50%, geloof ik. Hè? Dus dat meen ik. Ja. Dus de helft gaat altijd naar de aandeelhouders toe. Ja, dan nog even kort. Jij bent de analist ook van Aegon. Ze gaan naar Bermuda. Verandert dat de beleggingspropositie?
Nee, maar ik had het bericht eerlijk gezegd ook nog niet gelezen. In principe aan het bedrijf zelf verandert er niks.
Nee, en ASML natuurlijk ook. Er komen weer meer exportbeperkingen naar China. Nou, nogmaals, we hebben het. Dat is niet leuk. En de koers gaat er ook lager op. Want het is natuurlijk een hele grote markt voor ASML, China. Maar ja, ik denk dat velen van u hier het verhaal van meneer Benschop van ASML gehoord hebben. Nogmaals, ze denken nog tientallen jaren voor te kunnen. Dus als lange termijn belegger denk ik dat u zich ook niet zo heel erg druk moet maken. Ik denk dat we hiermee de brede markt wel zo ongeveer gehad hebben. Want we hebben Simon natuurlijk staan, dus het valt te leuk om aan hem te vragen. Wij waren op kantoor, en dan heb ik het natuurlijk over IEX. Wij zijn beleggers. Dat gaat de hele dag raast dat door bij ons over praten over aandelen. Wij hebben er natuurlijk gezien, die goedkeuring van de FDA. Nog ontzettend gefeliciteerd daarmee. Want het is weinig biotechs gegeven om één product door de FDA en de EMA te krijgen. Laat staan twee. En jij bent dus ook geen biotech meer, maar een biopharma concern. Noem jij zelf ook zo of niet?
Ja, ik denk dat dat op zich een goede benadering is. We zijn natuurlijk nog steeds in de hart een biotech bedrijf. Want ja, Ruconest is echt een biotech product. En wat nog steeds de grote, fundering onder farming is. En dat de komende tijd ook nog wel zal blijven. Maar aan de andere kant is Joenja natuurlijk, leniolisib, is een klein molecuul zoals dat heet. Een chemisch molecuul. En dus ja, dan zijn we een beetje pharma natuurlijk. Dus biopharma is op zich niet zo'n gekke benadering, denk ik, om te zeggen.
Okay,
en we zijn natuurlijk winstgevend.
Daarom. Maar nu ja. om mijn vraag af te maken. We zagen natuurlijk die goedkeuring, feest, ontkurkte knallende kurken. En toen de koers, die ging even omhoog. En
in Amerika ging hij omhoog, hè? En toen kwam Europa en toen zakte het alweer.
Wij zaten er heel stom naar te kijken. Ik neem aan de aandeelhouders hier bij Farming ook. Die hadden er denk ik ook wel wat meer van verwacht dan die in 1,18 euro nu op het bord staat uit mijn hoofd.
Ja.
Hoe teleurgesteld was jij? Het is natuurlijk een ongeschreven wet op de beurs dat je als CEO niets over je eigen koers mag zeggen. Maar we doen het natuurlijk lekker toch.
Dat zal hij ook niet zeggen natuurlijk, maar een CEO zal ook nooit zeggen dat hij tevreden is met zijn koers. Nee, maar wat wij natuurlijk graag zien is als biotech bedrijven een product gaan lanceren. En zeker als je een zeldzame ziekte een product lanceert, zie je heel vaak dat dan de markt show us the money. Want het betekent dat je inderdaad moet laten zien dat je daadwerkelijk omzetten kan genereren uit dat nieuwe product. Nou, dat is vooral bij eerste producten, als een biotech dat naar de markt brengt. Als ze dus overgaan van een ontwikkelingsbedrijf naar een commercieel bedrijf, zie je vaak zelfs heel lange tijd dat de koers door de helft gaat. En dan inderdaad heel lang door de helft blijft. En dan pas heel langzamerhand op geleide van de commerciële opbrengsten, die ofwel bij de partner vandaan komen of als ze zelf commercialiseren, dan zie je pas weer dat het bedrijf zich herstelt. En dan uiteindelijk gaat het flink omhoog natuurlijk, afhankelijk van het groeiperspectief. Met andere woorden, het is niet zo heel erg gek dat een koers zo raar reageert erop. Tenminste gevoelsmatig raar erop
reageert.
Omdat
er dus eerst ook veel kosten gemaakt moeten worden.
Dat is een ander aspect natuurlijk. En dat hebben we natuurlijk hier bij Farming ook gezien. We zijn natuurlijk heel winstgevend geweest. toen we de commercialisatie van Ruconest overnamen. Toen werden we ineens heel winstgevend. En toen dacht iedereen van dat gaat maar eindeloos door natuurlijk. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want de aard van dit bedrijf is dat wij natuurlijk de groei zeg maar, op lange termijn aan het stimuleren. En ik heb toen ook diverse interviews gegeven. Onder andere, ik herinner me nog een interview in de Telegraaf waarbij ik bewust gezegd heb van ja, nee, de winst gaat omlaag. Omdat we investeren in de toekomst. Omdat we een fantastisch nieuw tweede product hebben. En dat gaat natuurlijk straks veel harder dan in zijn totaliteit groeien. En dat is de eigenlijk wat ons soort bedrijven doet. We proberen dus zoveel mogelijk die groei te stimuleren. Maar dat kost heel veel geld. Dat heb ik net in mijn presentatie ook laten zien. Wij investeren enorm veel. We kunnen ons gelukkig permitteren omdat we winstgevend zijn. We hoeven dus geen aandeel uit te geven. We hebben ook al sinds eind 16 niet meer gedaan. Sinds we het product teruggekocht hebben van onze Amerikaanse partner. Maar het betekent wel dat inderdaad je moet rekenen op het feit dat zeg maar, die topline, hè, die sales die gaat groeien. En dan pas gaat die bottomline gaat groeien. Maar we gaan ook
als ik je even mag onderbreken. Je hebt nu twee producten in de pijplijn zitten. Ja. Jij was uit op overnames. Dat heb je eerder gezegd. Wij zoeken naar overnamekandidaten. Heb je inmiddels kandidaten op het oog?
Ja, nou ja, heel veel. We hebben onze business development afdeling, die heeft de laatste...
Laat ons niet lang geen spanning.
Heeft de laatste jaar ongeveer 150 verschillende dingen bekeken. Dat klinkt als heel veel, maar als ik dan met grote investeerders praat... Ja,
Niels volgt 35 aandelen, ja, toch? Zoiets.
Maar, ja. Ga verder.
Dat is een redelijk aantal. Daarvan zijn er een aantal zeg maar, door de selectie heen gekomen dat je dus verder gaat met ze. En dat je dus ook in due diligence gaat. Maar nog steeds hebben wij natuurlijk geen inlicentiering. Want bij voorkeur doen we inlicentieringen. Dat is natuurlijk veel makkelijker dan overnames. Maar als het moet, willen we ook een bedrijf overnemen. Maar liever niet, hè? Dat is even voor alle duidelijkheid. Dus inlicentiering is veel beter te verteren voor een bedrijf als het onze. Van die 150 hebben we nog steeds geen besluit kunnen nemen om er eentje te doen. Maar we hebben continu, en ook nu weer, zijn we bezig met twee of drie verschillende dingen die we dieper aan het analyseren zijn. CQ, dat we in een of andere doedeel zitten.
Oké, moeten wij de persberichten, het nieuws van jou, in de gaten blijven houden? Kunnen we binnenkort wat verwachten?
Je moet altijd de persberichten in de gaten houden.
Ja, wat zijn er zoveel?
Precies. Ja, nee, maar we hebben...
Maar goed, nu we het daarover hebben. Je hebt natuurlijk... je zei het zo mooi. Ik zeg heel dom. Ik zeg Junja, maar jij zei het veel mooier.
Joenja.
Ja, dat klinkt veel mooier. Dat is natuurlijk met Novartis. Ik kan me voorstellen dat Novartis wel tevreden met je is. En andere grote farmaceuten. En Novartis is die hele grote Zwitserse joekel van 200 miljard uit mijn hoofd. Dat er ook andere partijen kijken. Zo van, hey, dat farming, twee producten in de markt. Dat zijn handige jongens. Staat de telefoon al rood gloeiend bij je? Van partijen die iets met je willen doen?
Nou kijk, we zijn inderdaad, onze grote hoop is natuurlijk ook dat we nu bij Novartis een product hebben gedaan en inderdaad daar succes van gaan maken. En daar hebben we natuurlijk goede contacten met Novartis. We waren er twee weken geleden nog om inderdaad verder mogelijkheden te bespreken van de research die Novartis gedaan heeft om vervolgindicaties te gaan onderzoeken. Hè. We hebben al een tweede indicatie die we zeg maar al bij de FDA neergelegd hebben, hoe ons ontwikkelingsprogramma eruit ziet. Maar er zijn ook nog vervolgindicaties verder noodzakelijk. Dus daar waren we voor een technische bijeenkomst waren we daar, maar ook natuurlijk om met de Novartis uitlicentieringsmensen te praten van jongens, hebben jullie nog meer van dit soort mooie moleculen?
Ja, gewoon de schutting. Ja.
Hè, want wij zijn dan wel eens niet de top van de lijst waar Novartis het eerst gaat bellen, maar ik denk dat we van hier nou wel een stukje omhoog gekomen zijn. Want we hadden ook nog een feestelijk diner met het Novartis team, omdat het product goedgekeurd wordt. En dat is voor Novartis ook iets unieks, hè, dat een product goedgekeurd wordt. Dat gebeurt ook niet elke dag. Dus wat dat betreft, ja, correct. En hopelijk natuurlijk bij andere farmaceuten komen we ook in de goede boeken, als we laten zien dat we inderdaad ook weer van Joenja, net als van Ruconest, een succes maakt. Want van Ruconest zijn we ook begonnen met 20 miljoen. Hebben we 200 miljoen product van gemaakt, hè? Sinds we het in handen kregen. Dus ja, dat willen we bij Joenja dit ook graag weer laten zien.
Ja. Oké, gaat het lukken met wereldwijd, je hebt zelf het cijfer gegeven, 1500 patiënten. Ja, oké, de behandeling kost tussen 3 en 5 ton, afhankelijk van euro's of dollars, als ik het goed heb. Dat is toch een hele kleine beperkte. Hoe kom je eigenlijk überhaupt uit bij een medicijn voor 1500 mensen?
Nou, dat is een schatting in de literatuur. Hè? Dat is in eerste instantie, is APDS gebaseerd op is gedefinieerd als een bepaalde mutaties in dat gen, die dan die ziekte APDS geven. Maar er zijn waarschijnlijk nog meer mutaties, dat is het eerste. Maar volgens schattingen van de literatuur, en dat is dan, dat zijn de wetenschappers die dat gedaan hebben, zijn er dus ongeveer 1,5 per miljoen. Dus niet zoveel. Maar er zijn er in Nederland bijvoorbeeld al 25 ontdekt van die patiënten. Hè, om eens even wat te noemen. En in Frankrijk zijn er ook al meer dan 60 ontdekt. Dus je hebt al meer dan 1 miljoen heb je al ontdekt eigenlijk. Dus je bent al aardig op weg naar die 1,5 per miljoen. Wat dan inderdaad ongeveer die 1550 patiënten voorstelt. Maar het is wel een zoektocht. En die zoektocht zijn we natuurlijk in volledig begonnen in de Verenigde Staten nu, maar ook in Europa. We hebben 15 dokters aangenomen in Europa, die nu continu door Europa heen gaan, ook al die gespecialiseerde centers afgaan en inderdaad die voorlichting geven over die ziekte en die patiënten gaan opzoeken. Dus daar wordt hard aan gewerkt.
Oké. Nog één ding. Ja, dat is over groei. Je wil blijven groeien. Je hoort het al even, ik ben 55 geworden. Ik moet risico afbouwen. Dan zit ik te denken van farming. Je bent inmiddels een bedrijf, je maakt winst. Zit je al aan dividend, aandeelhoudersreturn, aandeleninkoop? Zit dat ergens in je achterhoofd? Of mogen we dat binnenkort al gaan verwachten? Ja, dat... Kun je een tipje van de sluier oplichten wanneer jij zeg maar van groeien naar blue chip wil gaan?
Ik ken geen biotechbedrijf wat dividenden uitkeert.
Ja, maar je bent een biopharmabedrijf.
Nee, maar dan zag ik toch weer biotech. Nee, ik denk dat dat nog wel een tijdje in het verschiet ligt.
Wat is een tijdje?
Een tijdje in het verschiet ligt. Want ik denk dat het nog wel behoorlijk lang op zich gaat te wachten. Ja, jaren. Want we zijn natuurlijk druk bezig om te investeren. We zijn juist nu ook bezig om onze geografische footprint te vergroten. Hè. We gaan dus nu in Europa, in Amerika. We gaan naar Canada, we gaan naar Australië, we gaan naar Japan. We zijn bezig in het Midden-Oosten en de Golfstaten bezig, weliswaar via distributeurs.
En dat kost dus geld.
Dat kost geld. Een beetje wat geld in af en toe natuurlijk. Dat kost allemaal wel geld. Maar het gaat ook op een gegeven moment opleveren. We worden ook een steeds aantrekkelijkere partner voor die biotechbedrijven die hun producten moeten laten commercialiseren. Moeten ze vooral niet zelf doen, want dat is heel duur. En wij zijn eigenlijk dus zeg maar de partner. Wij willen graag de partner of choice worden. We hebben voldoende individuele aandacht kunnen we brengen vanwege ons model. Dat we op zeldzame ziektes doen. We kunnen ze voldoende individuele aandacht voor patiënten brengen. Wat grote pharma's niet kunnen. En we hebben straks de geografische footprint van niet helemaal grote pharma natuurlijk. Maar hè, we zijn beginnen er aardig op te lijken. Dus wat betreft denken we dus dat we zowel
ga
door...
Ga jij trakteren als je big pharma bent?
Vooral die geografische footprint, die is belangrijk straks. Joenja is belangrijk, de vervolgindicatie van Joenja. En als wij dus in slagen om nog meer producten te inlicentiëren bij voorkeur, wat ik al zei, dan kunnen we dus die groei enorm accelereren. Dan zie je die topline groeien. En dan zie je ook enorm hoeveel de cash natuurlijk op een gegeven moment tevoorschijn gaan komen.
En dan moet ook uiteraard die koers een keer omhoog gaan.
En moeten wij een keer dividend gaan krijgen.
Ik ben al 14,5 jaar met deze job bezig. Je moet erg geduldig zijn in biotech.
Oké. Ik ben eigenlijk wel uitgevraagd. Zijn er nog prangende vragen in de zaal voor meneer De Vries? Schroomt u niet?
Dan hebben wij dus de ruimte om inderdaad u even een vraag te laten stellen.
We hebben zo'n... Wacht u even. We hebben een microfoonblok. Die kan er rondgegooid worden. Of gebracht zelfs. Ogenblikje. Dan kan iedereen het horen.
Ik kan ermee gooien.
Ik wil even vragen. Voor dat EMA-goedkeuring. Het is in maart gekomen. Wat is de standaard voor zo'n aanvraag? Hoe lang duurt dat? Is het over 2 maanden, over 1 maand of aan het eind van het jaar?
EMA heeft een bepaalde procedure. Daar zitten we nu middenin. We hebben dus die 120 dagen vraag hebben beantwoord. Toen kregen we ook te horen dat we niet meer op die geaccelereerde traject zaten, maar op het normale traject. Omdat we niet binnen 1 maand antwoord konden geven, omdat ze een analyse wilden hebben die wij moesten maken. Die hebben we inmiddels gemaakt, hebben we ingeleverd. Dus dan komt de volgende stap, is de dag 180 vragen komen naar van EMA. En ik denk dat die komen dan... 120 hadden we al gehad. Dat is het al aardig onderweg. Dus die komen ergens na de zomer. En dan vervolgens gaat EMA verwachten dat we binnen 1 maand weer antwoorden. Dat is de normale procedure die ik nu beschrijf. Als we meer tijd nodig hebben, dan mag dat ook. Maar dan duurt het weer iets langer. En dan vervolgens gaat EMA op dag 210. Dus dat is 1 maand nadat wij de antwoorden gegeven hebben. Gaan ze dan inderdaad, zeg maar... Komen ze met een advies van de CHMP, heet dat, die club. Dat is dus de adviescommissie. Die zegt van ook, wij adviseren om het goed te keuren. En dan 2 maanden later, dat is een formaliteit doorgaans. Dan krijg je dus de officiële keuring.
Formaliteit van 2 maanden.
Normaal gesproken is dat een, ja. Maar dat betekent dus, met andere woorden, verwachten we dat toch zeker dit jaar. Hè, zoals de huidige stand van zaken is, verwachten we dat zeker dit jaar.
Dat is het nieuws.
Nee, dat hebben we.
Maar geen nieuws, maar dat is
geen
dat
nieuws.
Is,
dat hebben we al. Dat zeggen we al een tijd. En die verwachting is nog steeds niet veranderd. En vervolgens is het dus dan. klaarmaken om te gaan commercialiseren. Dat doen we dan zo snel mogelijk. Dat heeft u in Amerika gezien hoe snel we dat kunnen doen. Europa is het iets ingewikkelder. Maar je kan in een land als Duitsland kun je redelijk snel de markt op. Dus dan mag u verwachten, als dat zo is, dat we dan redelijk snel daarna in Duitsland gaan commercialiseren. Het Verenigd Koninkrijk heeft een procedure die dus zeg maar de Europese goedkeuring na geloof ik 67 dagen goedkeurt.
Nu wordt het wel heel technisch. Ja,
Ik bedoel, straks gaan we ook nog de toezichthouder uit Timbuktu Zuid bespreken.
Verenigd Koninkrijk is een belangrijke markt.
Ik zit naar de tijd te kijken voor deze pot. Het is al ruim meer dan waar we hebben begroot. Dus ik denk dat het zo mooi is.
Jij wil nog een
kort antwoord, Simon.
Achterin. Ja, we hebben publiek, dus dan moeten we ze ook de kans geven natuurlijk. Hè?
Er zijn natuurlijk heel veel auto-immuunziektes. Denk je dat Joe & Joe daar ook een rol in zou kunnen spelen?
Nee, dat denk ik niet. Joenja is specifiek op het PI3 kinase delta enzym gericht om dat te normaliseren. Dus alle ziektes die daar, waar het PI3 kinase delta wat hyperactief is een rol speelt, dat zijn er best een aantal. Daar kun je potentieel Joenja voor gaan onderzoeken. Maar
dus niet die auto-immuunziektes?
Auto-immuunziektes zijn niet, bij mijn weten, niet zo 1, 2, 3 op die lijst inderdaad. Nee.
Je moet gewoon een persbericht maken dat je even met de AI aan het onderzoeken bent of je dat met Joenja ja kan. Staat je koers wel op 2 euro?
Ja, dat is een goede tip.
Oké, dankjewel Simon de Vries van Farming.
Geef hem een hartelijk applaus. Ja.
We gaan zo verder met de IEX Beleggers podcast, maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Mijn naam is Pieter Kort, hoofd content van IEX. Als IEX abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot onze modelportefeuilles en het beste beleggersblad van Nederland, IEX Expert, elke week. Ga naar iex.nl/actie. Voor slechts €24,95 bent u 3 maanden abonnee.
Waar waren we gebleven, Niels? na dit intermezzo. Moet het maar meteen over DSM gaan hebben?
Mensen zitten ook op de hoe is het gegaan met de voorspellingen natuurlijk. Hè?
Oh ja, die hadden we eerst. De voorspellingen, wanneer heb jij die afgegeven?
Op 1 januari 2023.
Oké. Okay. Ja. Dus, Bas los, Niels. Ik ben onvoorbereid. Jij wou ze niet verklappen. Ja, dus ik sta heel veel onvoorbereid.
We hebben dat in 1 januari hebben ze wel genoemd. Maar ja, we zijn een half jaar verder. Dus ja, de man is het een beetje vergeten. Daarom hebben we gezegd van, nou weet je, ik ga laat gewoon niks weten.
Nee, je gaat me ze inpeperen.
En dan laat
ik
zien wat het... We beginnen gewoon rustig. Voorspelling 1 voor 2023. Daar komt hij. De inflatie zakt in de VS tot 2,5% eind dit jaar. Nu is het nog 4. Maar als we de marktvoorspellingen verwachten, staat er wel... Ja, ik heb het opgezocht.
Vandaar dat jij gisteren die grafiekjes opvroeg.
Ja, daarom. Dus 2,5% staat er. Staat er nog steeds. Is nog niet gelukt. We zijn pas halverwege.
Ja, dat zijn die 5-jaar swaps. Hè? Ingeprijsde inflatieverwachtingen van de markt. Dus die cijfers moet je echt serieus nemen.
Dus, maar het zakt dus terug. De tweede... we beginnen gewoon rustig. De beleidsrente van de Fed staat eind 2023 onder de 5%. Ja, dat wordt wel een dingetje. Want dat is nu al 5, boven de 5. En ik ga eerder omhoog dan omlaag, het gevoel.
Ja, net, ik begon deze podcast mee. We mogen nog op 2 kwartjes rekenen. En dat heeft hij dus 2 keer gezegd deze week. Ik weet niet of het dan 4 worden, maar dat denk ik niet.
Eigenlijk moet ik gewoon hopen op een bankencrisis. Dan zit ik wel goed.
Die hadden we ook nog. Had je die voorspeld?
Nee, die heb ik niet voorspeld. Stond niet op de kaart. 3. De AEX gaat omhoog, maar zet geen all-time high op het bord. Nou ja, wel een laffe voorspelling, hè?
Ja, uit mijn hoofd. Ik denk dat daar heel ongemerkt eigenlijk. Want sinds eind februari, we hadden natuurlijk een mooie rally deze winter. Maar sinds eind februari zijn we een beetje aan het saaiwaartsen. Zoals we dat dan noemen op de beurs. Is er niet zoveel gebeurd. Maar we staan wel herbelegd op plus 12 of 13. Ja. Dat is echt veel.
Ja. Nee, dus we hebben niets te klagen. Dus het gaat de goede kant op. Zolang het maar niet boven de... Wat was de all-time high?
829,66.
Daar zijn we nog wel even van verwijderd.
Ik weet dat soort getallen uit mijn hoofd.
Nu gaan we echt naar het spektakel. Gaan we naartoe. Dat is, gaat over de individuele fondsen. Basie wordt het best presterende AEX-fonds. Ja, wat dachten we daarvan? Hè?
Die had jij.
Heb ik gezegd.
Ik had er nummer 2, ASMI.
Dus, en hij staat inderdaad op nummer 1 met een plus van 73%.
En ASMI?
Tweede met 63. Dus,
er zit wel een gat tussen.
Nou, we zijn pas halverwege, ja, maar het ziet er goed uit.
Ja, deze weet ik nog. Ik had inderdaad Asmi. En die hadden we allebei, dat wisten we niet van elkaar. Die hadden we allebei als bleeder. Ik geloof dat voor de enquête van Corné van Zijlis, die die iedere maand doet, waren dezelfde bleeder. Of ja, oh, de flopper van het jaar.
Nee, daar komen we bij 5. Oh. Dat is Unibail Rodamco wordt de grootste bleeder binnen de AEX. Nou ja, zul je altijd zien dat ze uit de AEX gaan.
ja, ze zijn zelfs uitgeschopt, ja.
Maar ja, -7% en geen dividend. Dus ja, het is niet de allergrootste bleeder, maar wel omlaag. Dus in een stijgende markt.
En een vastgoedfonds dat het dividend verlaagt, dat is daar omlaag.
Nee, is nul. Dus echte... Nee, dikke outperformance.
En hebben we goed gedaan, Niels.
En nu komen we op 6. Dit is mijn favoriet. Ja, de favoriete turnaround kandidaat. Daar komt die mensen. Meta. Ja, Meta. Ja, plus 129%.
Alleen Nvidia doet beter, geloof ik. Hè,
ja,
dit jaar.
Dus ja, als we het hebben over het afgelopen jaar, was het natuurlijk een drama voor Meta. Ik geloof ruimschoots gehalveerd. Toen dacht ik van, nou, het lag helemaal in zak en as iedereen. Ik denk, dit is een mooie turnaround kandidaat. Het enige nadeel is wel dat ik zelf iets te vroeg heb verkocht dit jaar. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar hij staat wel schot in de roos.
Deze kan ik niet laten. Dit is altijd een van de grootste frustraties op de beurs. Ik vraag het aan de zaal. Wie van jullie heeft wel eens gehad? Je had een aandeel, je maakte een mooi ritje, je nam je winst. En daarna ging die koers pas echt lopen. Iedereen graag even iets Tesla of zo, of iets met crypto. Dat is echt net zo frustrerend als dat je een dikke bleeder koopt. Echt, misschien is dat ook uw ervaring. Maar goed,
we gaan door met nummer 7.
Met hoeveel heb jij gemist bij Meta? Want je staat zo triomfantelijk te doen. Moeten we ook een beetje...
Ik heb daar iets van een procent of 50 op gemaakt.
Ja, dan heb je gewoon een hele mooie rit gemaakt, joh.
Ja, maar...
En dan ben je toch ontevreden. Ja. Maar het is frustrerend en ze frustreren aan de beurs. Hè. Het is nooit goed.
Je wil altijd. Zo werkt het altijd. Als het omhoog gaat, heb je er nooit genoeg. Gaat het omlaag, dan heb je er altijd te veel. Dus dat is. Maar goed, nummer 7. Ja, Deutsche Telekom, beste aandeel qua risico-rendementsverhouding. Nou, dat was wel zo. Ja, totdat een beetje dat nieuws over Amazon kwam. Dat was. Maar ja, per saldo nog steeds een rendement van 1% of 9% is niet slecht. Maar om nu de laagste risicoprofiel en qua. Dat is. Ja, het is wel iets veranderd dit jaar. Toch wel een wat hoger risicoprofiel geworden.
Je moet gewoon geen Duitse aandelen hebben deze tijd. We zagen natuurlijk eerder met het vreselijke Wirecard en al die Duitse industrie die niet lekker draait. Ik ben Made in Germany was ooit wat. Ik ben niet zo enthousiast.
Dit is een beetje een neutraaltje. Dus hij heeft niet slecht, niet dramatisch. Maar...
Siemens Energy.
Oh. Maar nu komt weer een favoriet. Want ik heb ook een bleeder van het Damrak genoemd. Hij was even helemaal schot in de roos. Nu niet helemaal meer, maar PostNL. Ja. Heel slecht. Nou, qua bedrijfsprestaties.
Nu krijg je de zaal niet mee, Niels. Want ik durf te wedden dat heel veel mensen in PostNL zitten.
Ik hoop niet. Wie zit er in PostNL?
Wie durft zijn vinger nog op te steken? Ja, zie je. Dat zijn, ja.
Nou, dat valt nog mee. Dus,
ja, maar ik weet niet of het voor die mensen zelf ook meevalt.
Nee, ja. Maar op zich valt het dit jaar nog wel mee. -8%. Nou ja, dat was erger. Maar in een stijgende markt.
Voor Herna begrippen is dan een gevoelstijging.
Dat is eigenlijk juist gewoon een gevoelstijging. Gewoon een...
Ik doe natuurlijk op Herna Verhagen, de CEO. Of wat u het niet persoonlijk op als u meesluistert.
Wij zijn niet de grootste fans inderdaad. Misschien moet ze gewoon minister worden. Misschien gaat het dan wel goed met de PostNL. Maar dat is weer wat anders. De grootste buitenlandse verrassing. Ja, dat was ook zo'n aandeel dat ging heel lekker begin dit jaar. En daarna weer wat minder. Bayer. Dat was echt begin dit jaar, geloof ik, na 2 maanden het procent of 20 omhoog. En toen kwamen de horror eerste kwartaalcijfers. Die waren echt heel slecht.
En, is dat nog altijd dat Monsanto gedoe? Of haal ik het nu weer door de warme
passen? Nee, ook gewoon operationeel was het minder. Dus omzetdalingen, marges onder druk.
Had je die niet kunnen aanzien komen met die energieprijzen?
Nou ja, we wisten wel dat het wat minder zou worden. Alleen ja, je kijkt ook wel wat verder, ook qua waardering. Ja, dat zoiets doet 7 keer de verwachte winst voor zo'n multinational. En ja, de schuldpositie is op orde, dus... Ik blijf wel positief, maar ja, het rendement is nog maar 10% dit jaar. Dus dat valt een beetje tegen.
Een rood kruisje, Niels. Ja.
Maar de allerslechtste, die heb ik voor het laatst bewaard. Want toen heb ik de meest kansrijke overnamekandidaat gehad. En daar hebben we veel klachten over gehad. BNS Groep.
Oeh, ja,
we hebben mensen echt in een... Ja, en we hebben mensen in een wespennest geluld op Hollandse.
Ja, ja nee, maar daar hebben we inmiddels... We hadden toen Robert Manders. Die werkt intussen voor... toen nog VEB, nu voor Antaurus werkt hij. Dat is een aandeelanalist. Daar kunnen we goed mee overweg. Die nodigen graag uit. Die heeft ons echt de les staan lezen in de podcast toen. We wisten er gewoon te weinig van. We hadden gewoon een verkeerde beleggingspropositie gedaan. En dat hoort erbij. Dat je af en toe gewoon goed op je plaat gaat op de beurs. Laten we het gewoon zomaar noemen.
Ja, op je plaat met een hoofdletter P, hoor, denk ik.
Ja,
wel.
Dit was een hele pijnlijke. U moet die podcast, die kan u nog gewoon vinden in onze archief.
Nee, zou ik gewoon niet terugkijken.
Jawel.
Gewoon niet doen. Nee, niet
ja,
doen
maar
niet.
Dan hoort u dat wij ook heel nederig kunnen zijn. Hè? We staan hier natuurlijk wel graag praatjes te maken maar en onze successen te vieren. Maar af en toe gaan we ook echt wel de mist in.
Ja, en daar bent u dan ook deelgenoten.
Oké, dit was dus de allerergste?
Ja, ik heb de 10 gehad. Nou, per saldo, wat als je mij nou een cijfer zou geven... Ah jee.
8, 9. Ja, echt een hoog cijfer. Ja, ik bedoel, ja.
Er gaat een keer een jaar komen dat de bleeders omhoog gaan en de toppers gaan omlaag.
Ja,
dus,
maar je weet het. Ik bedoel, koersen voorspellen, dat is altijd een loterij. En op het moment dat je denkt van ik heb het in de vingers, dan gaat het gewoon de eerstvolgende keer gaat het altijd volledig mis. Ik had het zelf vorig jaar, ik kocht echt precies op de dag af ASML op de bodem. En dan loop je natuurlijk maandenlang heerlijk rond op kantoor met hun. En ja, dan koop je just die takeaway en dan gaat het. En dan.
Dan zakt de moedje meteen weer in de schoenen.
En dan krijg je s'avonds thuis weer vragen onder het eten.
Ja, en wat dacht je van het forum op IEX?
Ja, en onder de podcast laat ze het ook altijd wel weten.
Maar goed, dat mag, hè.
Zijn we er nu doorheen?
We zijn er doorheen.
Nou,
dus,
ik vind mooie voorspellingen. En de vraag natuurlijk ook nog even aan de zaal. Gaat de AIX in, doen we altijd de basisvraag. Gaat de AIX in...
handen omhoog?
Omhoog, en dus handen omhoog. En als u denkt omlaag, mag u onder uw stoel duiken.
Dat we vanaf dit moment omlaag gaan? Of omhoog?
Vanaf dit moment omhoog.
Omhoog. Ja. Wie denkt het?
Hele zaal vol bulls.
Ja, heel goed. Dan hebben deze mensen vaak genoeg geluisterd naar deze podcast.
U kent de beurswijsheid. U dient dan even op uw talent te passen. Het zou short te gaan. Want meestal gaat Mr. Market altijd dwars tegen ons in. Ja, we gaan het zien of het uitkomt.
We hebben ook nog...
Oké. Okay. We hebben nog...
DSM hebben we nog. Ja,
de tijd gaat nog sneller dan dat we normaal deze podcast doen. Dus het is leuk. Zo werkt dat. We zijn echt al een half uur aan het praten. Ik voor mijn gevoel 10 minuten. We hebben nog even een heel serieus onderwerp. DSM. DSM Firmenich. Hoe zeg ik dat nou precies goed? Jij weet dat beter.
Ja, DSM Firmenich is het inderdaad.
Firmenich. Die Zwitserse firma. Het bedrijf is natuurlijk ook Zwitsers. Hè? We hebben natuurlijk Aegon dat naar Bermuda is gegaan. We hebben Flow Traders dat daar ook al zat. DSM weg. Shell, Unilever. Ook DSM weg. Het zegt misschien wel iets over Nederland. Ik denk niet de beurs, want die is goed. Maar, oh jeetje, ik geloof niet dat er veel... We noemen de naam DSM en de zaal loopt half leeg. Er is geen Limburgse vlaai in de kantine, want dat kan er niet af dit jaar. Want DSM staat er echt slecht voor. Maar er gebeurt er weer die eeuwige eigenwijze Mr. Market. Het bedrijf geeft gewoon een joekel van een winstwaarschuwing en een outlookverlaging af. En de koers gaat omhoog. Ja. Niels, jij bent de aandelenanalist niet van DSM, maar duidt het ons.
Nou kijk, eigenlijk komt het te simpel op neer dat je kan een winstwaarschuwing doen. Maar ja, één, was het verrassend? Nou, bij DSM nee, want zo'n beetje alle concurrenten waren al met een winstwaarschuwing gekomen. En daardoor gingen analisten al hun taxaties van tevoren al neerwaarts bijstellen. En als je dan kijkt naar wat DSM verwacht, dat is dan een EBITDA, het bedrijfsresultaat, is een beetje een winstbegrip waar wij heel erg naar kijken. En dan denken zij dat met ongeveer 20% daalt, zit naar circa 1,9 miljard. En de markt rekende op 1,7. Dus dan is het een winstwaarschuwing. Maar omdat iedereen er al op rekent, is het eigenlijk toch nog een meevaller. Ook omdat die daling minder hard is dan sectorgenoten. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ook Croda International en Symrise. Dat was veel slechter. Dus in principe, waar je altijd naar moet kijken, het woord winstwaarschuwing is natuurlijk altijd wel... Meestal is dat ook echt slecht nieuws. Maar nu viel dat wel mee. Ook omdat zijn verwachtingen voor de middellange termijn, lange termijn, bleven allemaal wel gelijk. Dus ze zeggen, het is gewoon puur de cycle. Hè, omdat afgelopen jaar waren vooral veel voorraden opgebouwd, ook in vitamines en daardoor zie je dat nu wordt afgebouwd en daar hebben zij last van. Dus dat is vooral een tijdelijk fenomeen en als iets een tijdelijk fenomeen is, zie je vaak ook dat de koersbewegingen wat minder groot zijn of dat.
Ja, maar hallo, minder cyclisch. Ik bedoel, DSM was toch juist deze fusie. Ik weiger, overname. Wij vinden eigenlijk stiekem op de beurs dat het bedrijf een beetje weg is gegeven. Zou het dus juist toch minder cyclisch moeten worden? Defensiever, vandaar ook die veel hogere waardering die eraan vastzit en dan dit.
Ja, maar die hoge waardering staat erop omdat die verwachtingen voor de lange termijn heel goed zijn. Dus in die groei zitten gewoon echt wel in goede takken.
Ja, want daar zitten ze precies in geur, smaakstoffen, ja, dat soort dingen. Dat...
Voedingssupplementen, duurzame chemicaliën. Ja, ik heb het gewoon opgeschreven. Want ik heb gewoon niet zo heel veel verstand van DSM.
Maar dat zijn gewoon hele lucratieve sectoren.
En dus, dat is dus de reden voor waarom dus die waardering wat hoger is. Maar dat speelt mee. Dus dat vinden wij wel gerechtvaardigd als beleggersdesk.
Ja, één punt heb ik nog niet gehoord. Over die hoge waardering gesproken. Volgens mij is die nog steeds meer dan 20. Is dat niet een beetje veel voor een aandeel waar ook nog een Europees onderzoek naar loopt? Kartelafspraken. En er is een inval geweest, er is een onderzoek. Dat is natuurlijk nog geen veroordeling van de rechter. Maar u weet dat zorgt natuurlijk wel altijd voor een korting op de beurs. In hoeverre speelt dit een rol, Niels?
Nou, dat heeft wel een rol gespeeld, want het was een waardering van meer dan 30. Dus die waardering is wel behoorlijk teruggevallen.
Die is al 30 keer de winst voor een schip.
Ja, dat was ook. Wij hebben dat lang ook op houden of slash sell gehad. Wij vonden dat niet heel aantrekkelijk. Omdat waardering speelt wel echt een rol. Een bedrijf kan nog zo'n mooi verhaal hebben. Maar we hebben echt, als we echt de boekjes vanaf de Tweede Wereldoorlog erbij pakken. Dan zie je echt uit statistieken dat vaak de meest simpele bedrijven met saaie businessen, waar eigenlijk niemand van houdt, maar gewoon laag gewaardeerd zijn. Dat zijn veel betere beleggingen dan al die groeibedrijven waar iedereen het over heeft. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ik veel meer in waardebedrijven beleg. Dus in die saaie bedrijven zoals verzekeraars bijvoorbeeld. Omdat die gewoon veel meer rendement genereren op lange termijn. En dat kan korte termijn wel tegen je. Kan dat altijd anders zijn. Maar op lange termijn zijn dat wat mij betreft betere beleggingen dan die groeibedrijven. Al beleg ik daar natuurlijk ook deels in omdat je een spreiding wil bouwen in je beleggingsportefeuille.
Ja, maar heeft dat ook niet een beetje mee te maken met dat jij een soort van kleine family office bent, omdat je voor je hele familie belegt?
Ja, dus je wil ook gewoon spreiding. Want ook als je voor anderen belegt, wat je niet wil, is dat als de markt omhoog, dat bijvoorbeeld de groeiaandelen het extreem goed doen en jij zit alleen maar in waarde, dan blijf je dus daar nog achter. Dat is voor mensen die wat minder verstand hebben van beleggen, is dat gewoon heel vervelend. En daarom, nee, maar dat is gewoon
meen
zo.
Je dat nou?
Nee, maar gewoon dan denk je zo, wat is er aan de hand? Nou, dat kan dan een keer. Dus daarom spreid je daar gewoon beter. En ik vind dat ook helemaal niet problematisch om gewoon die spreiding aan te brengen. Dus gewoon
maar goed. Het ergste wat je wil doen is natuurlijk dat je familie moet bellen met zet de boot maar te koop, toch?
Ja, maar zo ver laat ik het nou ook niet komen.
Nee, oké. Maar goed, het is wel een beetje ons motto, onze manier van beleggen. Wij beleggen in vrije kaststromen en niet in mooie verhalen. En ik denk, doen wij nog even acties
Nee, we gaan gewoon naar de vragen. Want we houden zijn scherp op de tijd. En dat doen we vaak hoor. Dan hebben we iets voorbereid, maar dat gaat gewoon een kruis door. Dus nu is het gewoon aan de web en het publiek. Dus is het, wie heeft er voor ons een vraag?
Ja, vraag maar.
Van alles mag dat zijn.
Ik krijg natuurlijk weer, ik zie daar een meneer. Maar onze collega Tom, zoek jij maar gewoon mensen uit die je leuk vindt om een vraag te laten stellen. Laten we jou over. Brandt u los, meneer.
Yes, ik heb een vraag.
Je moet wel even zeggen wie je bent.
Ik ben Joel van Run. Hi.
Hallo.
Ik heb een vraag voor Niels. En ja. Je mag vast raden over welk aandeel het gaat.
Ja.
Just Eat Takeaway.
even tussendoor, wie zit er allemaal in? Just Eat Takeaway. Dat is nog meer dan farming, geloof ik. Oké.
Wat wil je vragen?
De koers is momenteel behoorlijk afgekomen. Ja. En ik wilde je allereerst vragen, wat verwacht je van Grubhub? Voor hoeveel zal het weggaan? Is dat 1 miljard, 2 miljard? Kunnen ze het überhaupt verkopen?
Ja, ons basisscenario is dat het uiteindelijk voor 1,5 à 2 miljard wordt verkocht. Alleen Just Eat Takeaway kan wel wachten, omdat zij dus een mooie netto kaspositie hebben. En ook de prestaties onderaan de streep, de marges worden wel, dat krimpt wel, Grubhub, maar de marges worden wel wat beter. Dus ze hebben ook nu niet de noodzaak om het uit haast te verkopen. Ja, Jitse Groen kijkt gewoon langer naar de lange termijn en niet om beleggers op korte termijn tevreden te stellen. Dus hij wil daar gewoon een betere prijs voor dan dat hij nu kan krijgen, want ik weet wel zeker dat daar interesse is hoor, voor Grubhub. Alleen het is gewoon even op wachten.
Ah, zeker, dankjewel. Dan heb ik nog één kleine vraagje die erop aansluit. Ja. Mocht alles nou goed komen, mocht Grubhub voor een goede prijs verkocht worden, wat verwacht je van het aandeel voor de komende 5 jaar? Gewoon even een grove schatting.
Waar het naartoe kan, daar word ik natuurlijk altijd aan, daar moet je me aan vasthouden. Ons basisscenario is als gewoon ook de verwachtingen van het management zelf enigszins uitkomen. Wij zitten daar al onder. Zijn we wel van mening dat aandeel nog richting de 40 moet kunnen. En daarom zijn we ook op 20 ingestapt. Alleen je ziet gewoon, het sentiment is zo slecht dat zonder dat de tussentijds echt heel veel bijzonders nieuws is geweest, is het gewoon naar 12 gezakt, nu dan weer 14. Maar ons basisscenario blijft overeind. En dat is ook de reden waarom we er zelf nog in beleggen.
Ja, zo, we zitten er allebei in voor 20 euro. Ja, zolang het scenario staat, verkoop je niet. Dat de koers gigantisch tegen je inloopt, dat is niet leuk, maar wel ingecalculeerd. Dus wij baseren ons echt op de sommen van onze collega Martin Krum. En die had ook gewoon in zijn stuk staan. Het kan best wel zijn dat het nog een jaar, twee jaar gaat duren. Maar die waarde zit in de tent. En vroeg of laat komt op de beurzen waarde altijd bovendrijven. Dat is hier het idee achter.
Wie heeft nog meer een vraag voor ons?
Want het is wel weer zo hier op deze beleggersdag. Er zijn gewoon niet veel vrouwen. Het is wat het is.
Ik snap het niet.
Nee, ja, wij ook niet. wij kijken naar onze luisterstatistiek en dan is er soms 9% maar vrouwen, 91% man. Ja, dat is, het is wat het is.
Oké, pak je moment. Ja.
Vrouwen schijnt al beter te beleggen dan mannen. Een boek over.
Helaas wel.
Of wat voor koers heb jij, Justy Takeaway, gekocht?
Ik heb het niet.
Heel goed. Heel goed.
Maar wat is je vraag?
Alberts. Die is flink gedaald. Hebben jullie daar een mening over? Hoe dat kan?
We zitten er allebei in zelf.
Het wordt gezien als een cyclisch bedrijf. Uit de cijfers valt dat eigenlijk altijd nog wel mee. Want hun prestaties, hun bedrijfscijfers zijn altijd vrij stabiel omhoog geweest. Je ziet wel dat de markt, ze zijn groot in het verduurzamen van woningen. Die markt zwakt wel wat af. Dat speelt mee, maar wij kunnen deze koersdaling ook niet verklaren. Dus dit is gewoon een heel mooi... Alberts is ook echt zo'n bedrijf dat daar hoor je eigenlijk nooit wat over. Die komen eigenlijk nooit niet echt in het nieuws. En dit is daarom ook gewoon een mooie lange termijn belegging. Dat zul je ook zien, de grafiekjes van de lange termijn heel goed. Maar er zitten soms momenten in dat aandeel hard omlaag kan. Maar wij hebben daar geen verklaring voor.
Het is zeg maar een defensief aandeel wat cyclisch beweegt. Het wordt gewoon nog altijd door de beurs. De waarderingen houdt eigenlijk ook niet over. Die is nog altijd cyclisch. En daarom heb ik ze zelf ook gekocht. Ik koop echt buy and hold. Ik ga hier jaren in zitten in principe. En ik hoop dat dat ook eens gaat veranderen. Dat het bedrijf gewoon structurele hogere waardering krijgt. Maar verder, het is net wat Niels zegt, is echt een van de beursparels, Albert. Sinds 1987 naar de beurs kwamen, echt een van de grote outperformers. En ja, er is inderdaad nooit nieuws, nooit gedonder. Ze doen gewoon hun werk daar.
Is er iemand anders die een...
Ja, eerste rij hier.
Goedemiddag, ik ben Bram. Hebben jullie een strategie met betrekking tot winst nemen?
Dat is een vraag die ik vaker krijg. Kijk, ik ben in principe gewoon...
Daar moet je op gaan letten als hij zo gaat antwoorden.
Ik heb daar wel regels voor. Eén, wanneer neem ik winst als de beurswaarde of de koers overeenkomt of meer is dan de waarde dat ik het toebereken. Ik heb natuurlijk mijn eigen waarderingsmodellen en dan komt er een bepaalde waarde uit, bijvoorbeeld 20 euro als het aandeel dan naar 21 gaat. Dan is dat vaak, kan dat een reden zijn om te verkopen of niet altijd zo te zijn. Maar dat kan. En twee, wat soms meespeelt, dat was bijvoorbeeld met Besi het geval. Ja, dat is een wat meer risicovoller aandeel. En dat was op een gegeven moment, doordat het zo hard was opgelopen. Ik kocht in die coronadip voor 20 euro per aandeel. Ja, toen ging het naar 80. Ja, dan was een positie wat eerst maar 1,5 was ineens ruim 8% van je totale beleggingsportefeuille. Dan is dat dusdanig een groot dat ik dan denk, oké, dan halveer ik die positie. Dus daar kijk ik naar van wat is de weging van dat aandeel? En inderdaad van wat is de verhouding tussen mijn berekende waarde en de beurskoers? Dus daar kijk je dan naar.
Ik heb nog nooit een aandeel verkocht. En hoe moeten ze weten hoe vaak ik de schuld van daling heb gekregen?
Nee, maar dat is echt, jij bent de ultieme lange termijn.
Ja, nee, ik heb wel in 2013, sinds 2005 beleg ik vooral in trekkers. Daar zit mijn pensioenvermogen in. Ik heb het wel in 2013 bijna alles verkocht. Maar toen kocht ik een huis. En bracht ik in als cash. En dat is natuurlijk een goede reden. En daarna ben ik weer vrolijk opnieuw begonnen. Maar ik heb echt letterlijk nog nooit iets verkocht.
Heel goed.
We kunnen nog één of twee vragen doen, gelet op de tijd.
Doen?
Ja, heel voorzichtig. Die arm mag best hoor. Dit is je kans.
Ik ben Robert. Ik heb vooral een vraag voor jou, AJ. Nu met die gestegen rentes, worden obligaties ook weer interessant, aangezien je het hebt over risico afbouwen?
Ik beleg sinds een paar maandjes weer. Ik had een jaar of 4 geleden had ik alles verkocht. En toch mijn grote schrik zag ik ook weer dat ik er veel te weinig had. Ik zit mede in het Vanguard World Bond Fund. En ik heb er altijd 100 euro in laten zitten onder de mond van, daar ga ik ooit wel weer eens in beleggen. En anders had dat Anders had ik dat niet meer in die titel gekund, want dan kan je niet meer in beleggen in Nederland. En nu kan ik dat nog wel. Ik beleg er sinds een paar maanden weer in, met een zeer bescheiden bedrag per maand. Nog een beetje koud watervrees. Ik vind die rentes nog veel te wild. Maar inderdaad, ik beleg er weer in. Maar ik dek mijn risico ook wat af, doordat ik wat minder in de wereldindex ben gaan beleggen. En wat meer in dividend aristocrats. Daar heb ik trekkers in. Ik zou zeggen, kom straks naar mijn AI-presentatie. Het is een beetje laat, maar kom even langs. Dan ziet u mijn hele portefeuille. En ik zoek nu nog wat exposure naar de AI-revolutie die eraan komt. Daar heb ik wel al een paar ideeën over.
Nou, dan wil ik iedereen bedanken voor uw komst. Ik hoop dat u er wat aan heeft gehad of een plezier heeft gehad. En dan hoop ik u op het einde weer te zien bij het beleggerspanel.
Oké, dan moet ik natuurlijk ook nog even de podcast afsluiten, Niels, voor de luisteraars thuis. Want deze podcast gaat natuurlijk gewoon weer op Spotify. En overal waar u maar gewend bent te luisteren, komt die erop. En ja, zoals iedere week wens ik u een mooi weekend. En volgende week heel veel succes op de beurs. Bedankt.